Daarna openen we de Heilige Schrift en we lezen uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 15, de versen 1 tot en met 10.
En al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. En hij sprak tot hen deze gelijkenis zeggende, wat men zonder u hebben de 100 schapen, en een van die verliezende verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat naar het verlorene totdat hij hetzelfde vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het op zijn schouders, verblijd zijnde. En te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende tot hen, wees blijde met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u lieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet van nodig hebben. Of wat vrouw hebben de 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat zij dien vindt. En als zij dien gevonden heeft, roept zij de vriendinnen en de geburinnen tezamen zeggende, wees blijde met mij, want ik heb den penning gevonden die ik verloren had. Alzo zeg ik u lieden, is het blijdschap voor de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert.
Gemeente, ik bedien u vanmiddag het woord van God uit wat u zojuist is voorgelezen. Het evangelie van Lucas, hoofdstuk 15. En dan gaat het vanmiddag over de gelijkenis van de verloren penning. En als tekst lees ik u alleen vers 8 nog een keer voor. Lucas 15, vers 8. Of wat vrouw, hebbende 10 penningen, indien zij 1 penning verliest, ontsteekt niet een kaars en keert het huis met bezemen en zoekt naastiglijk totdat ze die vindt? Tot zover. Geliefde gemeente, wat kunnen wij mensen, andere mensen, soms toch hard veroordelen en aanklagen? Dan kijken we even oppervlakkig, dan horen we een half verhaal, of we worden gewezen op onze eigen nalatigheid, en dan hebben we ons oordeel over die ander klaar. Die? Nou, die weet niet beter. Zijn vader was ook altijd zo. En zijn opa, die heb ik ook nog gekend. Zelfde laken en pak. En we schrijven mensen af. En dat doen we dan op basis van een vaag vermoeden, een vaag verhaal, op basis van roddels. Of je ziet dat iemand een keuze maakt die je zelf zo snel niet maken zou. En je gaat niet eens vragen hoe het zit, maar je oordeel is al geveld. Dat kan geen kind van God zijn. Want dan zou je dat niet doen. Of wat een waardeloze ouderling is dat. Of, en vult u maar in, veroordelen, aanklagen, lasten verspreiden. Wat is dat toch bij ons mensen? Dat we onze eigen positie kennelijk nogal eens willen oppoetsen door onze naasten, hoe zegt de catechismus dat, lichtelijk en onverhoord te veroordelen. En op grond van Johannes 8 belijden wij dat dat eigen werken van de duivel zijn. Dat is nogal wat, gemeente. Roddelen, kwaad spreken, veroordelen, zomaar je oordeel klaar hebben. Eigen werken van de duivel. En we zien het hier gebeuren in Lucas 15. Daar zit de Heere Jezus, de zaligmaker. Maar kijk eens wie er om hem heen zijn. Kijk eens met wie hij aan tafel gaat. Staat aan het begin van dit hoofdstuk. Al de tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. Dat zijn toch geen mensen om contact mee te hebben? Laat staan dat je met zulke mensen gaat eten. Tollenaren, die werden gezien als landverraders. Zondaren, daar worden mensen mee bedoeld die in grote, grove, openbare zonden leefden, vaak op seksueel gebied. En in wiens gezelschap zijn ze? Ja, inderdaad, ze eten samen met Jezus. En met wie gaat hij niet aan tafel? Hadden zij dat niet veel meer verdiend? Hadden zij er niet gewoon recht op? Hieruit blijkt toch wel dat die Jezus van Nazareth, en daar komt het oordeel, een verleider is. Ja, zo denkt nu een fariseer. Ze zien het gebeuren. Die Jezus van Nazareth, die gaat met tollenaren en zondaren aan tafel. En ze zien het en ze verachten hem erom. En ze hebben een oordeel klaar en ze lasteren hem. Ze spreken er schande van. Er staat, ze murmureren. En in de oorspronkelijke taal van de Bijbel staat daar een woordje wat je letterlijk kunt vertalen met ze gonzen. Het is een gegons van opmerkingen tegen elkaar. Moet je dat nu toch eens zien? Moet je dat eens zien? Nu blijkt toch wel dat het helemaal geen bijzondere rabbi is. En ze roddelen over hem en ze verachten hem. Deze, klinkt het minachtend. Deze, die ontvangt zondaars. En die eet met hen. Met andere woorden, mensen die met tollenaren en zondaren aan tafel gaan, die deugen zelf ook niet. Deze, een vriend van tollenaren en zondaren. En wat doet de Heer Jezus dan? Als hij dat hoort, gaat hij hen ernstig vermanen? Komt er een donderpreek? Gaat hij stevig hun woorden weer leggen? Nee, gemeente, hij vertelt drie gelijkenissen. Maar wat zijn die gelijkenissen ontmaskerend? Ja, ze zijn vol van genade, zeker. Maar tegelijkertijd zijn ze scherp ontdekkend, maar wel met een kloppend hart van liefde van de zaligmaker, zelfs voor die murmurerende, lasterende, roddelende fariseërs. Ja, ontdekkend voor die fariseërs. Maar gemeente, die fariseër zoekt die nou niet te ver weg. Die fariseër leeft in het hart van ons allemaal. En fariseërs moeten leren dat de zaligmaker gekomen is voor mensen die werkelijk verloren zijn. En gemeente, verloren, dat bent u allemaal en ik ook. Van huis uit. En daarom drie gelijkenissen voor fariseërs. Het verloren schaap, de verloren penning en de verloren zoon. Want de zaligmaker is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Hij is gekomen voor die tollenaren en zondaren en voor mensen die het niet erg vinden om met hen op één hoop gelegd te worden. Dan sta je altijd onder je naaste. Laten we naar de tekst gaan luisteren. De gelijkenis van de verloren penning. We vatten de tekst en het verband samen onder het thema de zaligmaker vertelt over een zoekende vrouw. De zaligmaker vertelt over een zoekende vrouw. En dan letten we op twee gedachten, heel eenvoudig. Jongens en meisjes, kunnen jullie ook onthouden. De eerste gedachte is de verloren penning. En de tweede gedachte, de gevonden penning. Dus de verloren penning en de gevonden penning onder het thema de zaligmaker vertelt over een zoekende vrouw. Dus allereerst de verloren penning. Gemeente, die korte gelijkenis van de verloren penning, die staat ingeklemd tussen twee bekende gelijkenissen. En daardoor is de gelijkenis van de verloren penning een beetje een vergeten gelijkenis geworden. Hij staat in tussen die overbekende gelijkenissen van het verloren schaap en van de verloren zoon. En die drie gelijkenissen worden verteld aan mensen die niet willen horen. Aan farizeeën en schriftgeleerden. Die gelijkenissen worden niet verteld aan die tollenaren en zondaren die aan tafel zitten. Want die horen nu juist wel. Die zijn zelfs speciaal gekomen om de Heer Jezus te horen. Maar de farizeeën niet. Die horen niet. Althans, ze gehoorzamen niet. En u gaat de zaligmaker vertellen voor wie hij gekomen is. Hij gaat vertellen dat hij vanuit de hemel komt, die hemel waarin zijn vader woont, waarin de miljoenen engelen zijn en waar blijdschap is over één zondaar die zich bekeert. Dus in die hemel is geen blijdschap over stugge, ongelovige farizeeërs die zichzelf kunnen handhaven. Dat waren namelijk net de mensen die de kudde hadden moeten weiden. Die verloren schapen hadden moeten zoeken. Maar die hun neus ophalen voor tollenaren en zondaren. En zo vertelt de Heer Jezus over die herder die op zoek gaat naar dat ene schaap uit die kudde. Daarmee legt de Heer Jezus het hart van de drie enige God open. Ja, daarmee laat de Heer Jezus horen wat de kern van zijn werk is. Verlorenen zoeken en vinden en dragen. En hen redden van het verderf. Het is niet helemaal duidelijk waar de Heer Jezus eigenlijk is als hij deze drie gelijkenissen spreekt. Maar één ding is zeker, hij is op weg naar Jeruzalem. Hij reist, zo staat er in hoofdstuk 13, van de ene stad naar de andere. Van het ene vlek gehucht naar het andere. En Jeruzalem komt steeds dichterbij en Christus weet waar hij heen reist. Het is de stad van de grote koning. Maar voor hem vooral de stad waar hij zal lijden en sterven. Waarom? Om vriend van tollenaren en zondaren te kunnen zijn. Dat is de weg waarin hij het verlorene zoekt als die grote goede herder. Maar als de Heer Jezus dan die gelijkenis heeft verteld, dan vertelt hij verder. Of wat vrouw? Hebben de 10 penningen indien ze 1 penning verliest? Dat is een ander beeld. Nu geen man, een herder, maar een vrouw. En ik zei u al, dat is een beetje een vergeten gelijkenis. Want ik vermoed zomaar dat u en jij in je leven al behoorlijk wat preken over het verloren schaap heeft gehoord. En misschien hebt u nog wel meer preken over de verloren zoon gehoord. Maar die gelijkenis van de verloren penning is toch een beetje in de schaduw blijven staan. En gemeente, dat zou kunnen komen omdat verschillende verklaarders van de Bijbel in de achterliggende eeuwen hebben gezegd: de gelijkenis van de verloren penning is eigenlijk een herhaling van de gelijkenis over het verloren schaap. Deze Bijbelverklaarden schrijven: eigenlijk staat er niets nieuws in de gelijkenis van de verloren penning. De Heer Jezus heeft de gelijkenis van het verloren schaap verteld en, zo zeggen zij dan, in de gelijkenis van de verloren penning wordt de boodschap gewoon nog een keer herhaald met andere beelden. Nou gemeente, als je zomaar even oppervlakkig de Bijbel leest, dan lijkt die verklaring ook wel te kloppen. Want kijkt u maar, in beide gelijkenissen raakt er iets kwijt. In de ene gelijkenis is er een schaapzoek en in de andere een penning. In beide gelijkenissen gaat de eigenaar op zoek. In de ene gelijkenis een herder, in de andere gelijkenis een vrouw. En in beide gelijkenissen blijven ze zoeken totdat ze het verlorene gevonden hebben. En in beide gelijkenissen is er aan het eind blijdschap dat het verlorene gevonden is. En in beide gelijkenissen wordt de toepassing gemaakt dat er blijdschap in de hemel is over één zondaar die zich bekeert. Dus als je dat zo naast elkaar zet, dan zeg je ja, inderdaad, twee gelijkenissen die zo op het eerste gezicht precies dezelfde boodschap hebben. Maar gemeente, is dat wel zo? Ja, er zijn overeenkomsten, die heb ik u net verteld. Maar er zijn ook verschillen. En in die verschillen ligt een nieuwe boodschap die de Heer Jezus hier doorvertelt. En dat is een indringende boodschap voor mokkende en veroordelende farizeeërs. En ook voor ons. Ook voor Gods kinderen. Maar dan moeten we de Bijbel wel heel zorgvuldig en rustig lezen om die verschillen op te sporen. Want welke speciale boodschap wil de zaligmaker nu overbrengen als hij in vers 8 begint te vertellen over die zoekende vrouw? Nou gemeente, een belangrijk verschil ligt in datgene wat verloren is. In gedachten neemt de Heer Jezus ons mee naar een klein huisje in Israël. Het feit dat deze vrouw straks zo ontzettend blij is dat ze die ene verloren penning gevonden heeft, dat geeft aan dat ze niet zoveel had. 10 penningen. Daar kon je 1,5 week van leven. Als je tot de rijkste van Israël behoorde, dan betekende 1 penning niet zoveel. Maar voor de gewone arbeidersbevolking was 1 penning heel waardevol. Je moest er namelijk 1 dag lang hard voor werken. En deze vrouw die was zuinig geweest. En ze heeft geld beschikbaar voor 1,5 week. Sommige verklaarders die menen dat die 10 penningen wijzen op 1 bijzonder halssieraad. Er zijn uitleggingen bekend en ook wel verhalen overgeleverd uit buitenbijbelse bronnen dat in het oosten vrouwen 10 penningen aan een ketting droegen. Een beetje vergelijkbaar met onze trouwring. Toch is dat maar de vraag of dat hier ook bedoeld is. Want in de gelijkenis staat er niets wat daarop wijst. De Heer Jezus zegt het niet. En het is zelfs de vraag of die Oosterse gewoonte ook een gewoonte in Israël was. Bovendien is het de vraag of je je vriendinnen en buren gaat roepen als je zo nalatig bent geweest dat je een deel van zo'n belangrijke ketting bent kwijtgeraakt. Als je dan die 1 penning vindt, dan vier je dat liever in stilte. Nee, alles wijst erop dat deze vrouw die 10 penningen in bezit had gewoon voor het dagelijkse leven, om in haar levensonderhoud te kunnen voorzien. Maar opeens komt ze erachter dat ze 1 van haar penningen kwijt is. Dat is dus 1 dag minder eten. En dat bezorgt haar grote schrik. Dat blijkt wel uit het feit dat ze direct heel grondig gaat zoeken. Waarom zou ze dat doen, gemeente? Wat is nou het motief om te gaan zoeken? En daar hebt u een belangrijk verschil tussen de gelijkenis van het verloren schaap en de gelijkenis van de verloren penning. Kijk, die verloren penning, 1 drachme ook wel genoemd, dat is 1 muntstuk. Dat is gewoon dood edelmetaal. En als je zo'n muntstuk gaat zoeken, waarom doe je dat dan? Doe je dat net als die herder die zijn verloren schaap gaat zoeken? Doe je dat als die vader die dag in dag uit staat te wachten op zijn verloren zoon? Nee, gemeente,
Als je die herder even voor ogen neemt, waarom gaat die zoeken? Die gaat zoeken uit mededogen. Die herder die had hart voor zijn kudde. Die herder die gaat zoeken uit innerlijke ontferming voor dat verloren schaap. Maar deze vrouw gaat niet zoeken uit innerlijke ontferming. Zij gaat niet zoeken vanwege haar brandende liefde van haar hart voor dat verloren muntstuk. Nee, deze vrouw gaat zoeken vanwege de grote waarde die penning voor haar heeft. Voor haar heeft het veel waarde. Het was geen kleinigheid. Ze zei niet, nou ja, dat kan gebeuren. Nee, die verloren penning is van grote waarde. Doordat de Heer Jezus hier spreekt over een zoekende vrouw, wil hij op dat aspect wijzen van het verlorene. Dit verlorene heeft grote waarde. En jongens en meisjes, even een voorbeeld voor jullie. Als jullie wat kwijt zijn, ga je dan altijd heel hard zoeken, desnoods de hele dag? Nou, ik denk het niet. Als je bijvoorbeeld een gewone balpen kwijt bent, gewoon zo'n big pen. Nou, je kijkt eventjes en je ziet hem niet. En je denkt, laat maar zitten. Pennen genoeg in de la. Maar als je van opa en oma een envelop hebt gekregen met 10 briefjes van €500 erin. En je raakt die envelop kwijt. Nou, dan zeg jij niet, dat weet ik zeker. Laat maar zitten, kan gebeuren. Nee, dan blijf je zoeken net zo lang totdat je die envelop gevonden hebt. Want die envelop met die 10 briefjes van €500 hebben een hele hoge waarde voor jou. Veel meer dan zo'n balpen. Nou, dat is bij deze vrouw nu ook het geval. Deze vrouw gaat zoeken vanwege de grote waarde die penning voor haar heeft. En ze gaat zo lang zoeken, net zo lang totdat ze die penning gevonden heeft. Gemeente, wat bedoelt de Heer Jezus? Of wie bedoelt hij met die verloren penning? Nou, dat is niet zo moeilijk. Want de Heer Jezus legt het zelf uit. Het is die ene zondaar die zich bekeert. Een zondaar die dus een verlorene is. En dan moeten we toch even bij stilstaan, bij dat woordje verloren. Want dat horen we natuurlijk zo vaak in de kerk, dat je het soms niet eens meer voelt wat het ook alweer betekent. Heb je dat woordje verloren wel eens gewogen, rustig erover nagedacht? Verloren, dat gaat over ons, zoals we geboren worden. Verloren, dat betekent het doel waartoe je geschapen bent, daar kom je niet meer toe. Dat is verloren. Verloren, dat betekent in geestelijke zin zonder een band met God en daardoor zonder hoop in deze wereld. Dat is verloren. En verloren zijn, dat is schuld. Dat zit niet zozeer in deze gelijkenis. Dat komt vooral naar voren in de gelijkenis van de verloren zoon. Dat verloren zijn schuldig staan tegenover de Here betekent. Heb je dat al leren inzien voor de Here trouwens? Heb je dat al voor hem leren belijden? Heere, dat ben ik verloren, schuldig, maar ook niet meer dat je tot je bestemming komt, tot je doel komt, waartoe je geschapen bent. Want dat lezen we eigenlijk in deze gelijkenis. Waartoe zijn wij nou geschapen? Met welk doel? Nou, de Heer heeft ons geschapen om te schitteren en te glanzen zoals die penning in het licht van de zon. En verloren zijn, in deze gelijkenis is dat er geen schittering en glans meer van ons uitgaat, van huis uit. En dat dat ook nog eens schuld is, gelijkenis van de verloren zoon. Maar hier dus vooral dat we niet meer zijn zoals de Heere en de Schepper ons gemaakt heeft. Dat we zijn eer niet meer bedoelen. En die verloren penning, die wordt straks opgezocht in een donkerstoffig huisje. Verloren zijn betekent hier vooral van huis uit liggen wij in het donker. In het stof. Die penning die glanst niet meer. En dat terwijl wij allemaal een mens zijn met een ziel voor de eeuwigheid. Dus met hele grote waarde. Eeuwigheidswaarde. En het erge is, en dat is bij die verloren penning eigenlijk het meest duidelijk. Als dat dan een verloren zondaar is. Zo'n penning gaat uit zichzelf nooit vanzelf terug naar de eigenaar. Want een penning is een dood muntstuk. Die is weggerold, die ligt daar ergens in een hoek. In dat huisje, op de vloer, in het stof. Die rolt niet vanzelf weer terug naar die vrouw toe. Gemeente, dat is toch een ontluisterend beeld van onze verlorenheid. Of vindt u van niet? Of zeg je, nou ja, dat horen we vaker. Straks horen we dat de Heere genadig is en dat hij het verlorene zoekt en dan komt het allemaal goed. Als je zo denkt, weet je niks van je eigen verlorenheid. Want bij zo'n manier van redeneren is uw en jouw redding geen wonder meer, geen genade meer. Dan is genade geen genade meer, zeggen we dan. En daarom de vraag bij deze eerste gedachte. Heeft de Heere je er nou al aan ontdekt dat je bent zoals zo'n verloren penning? Niet meer glanzend in het donker en het stof en dat het ook nog eens eigen schuld is. Smeek de Heere om het licht van zijn geest. Want een mens, ook u, ook jij, een mens heeft eeuwigheidswaarde. Jongeren, er zijn van die games, ook wel op je mobiel, waarbij je de vraag kunt stellen, moet je dat eigenlijk wel willen spelen? Ik denk het niet. Van die games waarbij je meerdere levens hebt. Vaak van die schietspellen of weet ik het. Meerdere levens. Dan gaat één leven af, dan speel je weer verder met je volgende leven. Maar als je dat nou vaak speelt, dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij gaat denken dat jij ook meerdere levens hebt. Maar, lieve jongeren, dan moet je één ding onthouden. Jij hebt maar één leven. Eén lichaam en één ziel. En jij bent, en daarom ben jij zoveel waard, geschapen voor de eeuwigheid. En je kunt je ziel maar één keer verliezen. Gemeente, hoeveel is uw ziel u waard? Eeuwigheidswaarde. Ouders, ik zie hier heel veel ouders zitten. Met kinderen. Ouders, hoeveel is de ziel van uw kinderen u waard? Kinderen, hoeveel is de ziel van je ouders je waard? En van je grootouders, en van je familieleden. Gemeente, hoeveel is de ziel van uw medegemeenteleden waard? Maar ook voor van al die toeristen die de komende tijd weer op Urk komen. Als er hier zijn die mee gaan doen met de havenevangelisatie, zul je dan altijd voordat je van huis gaat bidden, dat je tot een gesprek mag komen over de eeuwigheidswaarde van de ziel van de mens die voor je staat. Gemeente, doen wij er alles aan om je eigen ziel te behoeden voor de verlorenheid, waar we van nature in liggen? Of denkt u ook nog, nou ja, ik heb meerdere levens? Eerlijk is eerlijk, zo leven we vaak wel. De bekende Schotse prediker Robert Murray McChain, die dat bekende lied heeft gedicht, die zegt het zo eens, toen hij dus nog niet rekening hield met God en niet in hem geloofde. Eens was ik een vreemdeling voor God en voor mijn hart. Ik kende geen schuld en ik gevoelde geen smart en ik vroeg niet mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar als de Heilige Geest het woord neemt, het woord van Christus, en hij breekt je hart open en hij legt dat woord erin, weet je wat je dan als eerste gaat zien? De waarde, de grote waarde van je eigen ziel en die van iedereen om je heen. En dan ga je zoeken. Net als deze vrouw. Dat brengt ons bij de tweede gedachte. De gevonden penning. Want wat doet die vrouw in de gelijkenis eigenlijk? Er staan in vers 8 drie dingen. Ze ontsteekt een kaars. Ze keert het huis met bezemen. En ze zoekt naastiglijk, dat betekent ijverig en zorgvuldig. Dus het eerste wat ze doet is, ze ontsteekt een kaars. Er staat in de Griekse grondtekst een woord dat lamp betekent. En dan gaat het niet om zo'n klein flakkerend olielampje. Maar het woord dat hier gebruikt wordt duidt op een behoorlijk fel licht. Kijk, in die kleine arbeiderswoninkjes in Israël waren nauwelijks ramen. En dus was het er overdag ook schemerdonker. Als je dan die waardevolle penning terug wilt vinden, dan is er licht nodig. Helder licht. En als die vrouw constateert dat ze die penning kwijt is, dan gaat ze niet de deuren uit en buiten zoeken. Nee, ze heeft die penning in huis verloren. En daarom gaat ze ook in huis zoeken. Daar kom ik zo op terug. Die penning die moet daar ergens in huis, in het donker, in het stof liggen. En daarom dat licht. Vervolgens gaat ze het huis, zo staat er, met bezemen keren. Dat is een oude uitdrukking. En daarmee wordt bedoeld dat ze werkelijk het hele huis doorgaat. En alles wat op de grond ligt, dat veegt ze op. In die tijd kenden ze geen bezem zoals wij die bij een bouwmarkt kunnen kopen. Nee, om het huis te vegen gebruikte men vaak een palmtak. En elk hoekje veegt ze zorgvuldig en ze blijft zoeken, ijverig, nauwkeurig. Niets slaat ze over. Met bezemen keren. Naastiglijk, zorgvuldig. Dat is het derde. Gemeente, wie wordt er bedoeld met deze vrouw? Ze was zuinig, ze was niet rijk, ze had 10 penningen, ze is er een kwijt. En ze gaat vasthoudend op zoek. Maar van wie is deze vrouw nu het beeld? Kijk, als je zegt de gelijkenis van, van het verloren schaap en die van de verloren penning zijn eigenlijk hetzelfde met een ander beeld, dan trek je misschien de conclusie vanmiddag, nou die vrouw dat is dan natuurlijk het beeld van de Heere. Net zoals die herder zoekt en die vader van de verloren zoon. Maar gemeente, dat, kan dat eigenlijk wel? Kan die vrouw, die zoekende vrouw, een beeld zijn van de Here? Stuiten we hier niet op een tweede belangrijk verschil met die eerste gelijkenis? Het eerste verschil was dus wat er verloren was. Een dood muntstuk. Verloren vanwege de waarde. Heel anders dan een schaap of een kind. Een dood muntstuk zoek je niet uit innerlijke ontferming, maar vanwege de grote waarde. Maar hier stuiten we op een tweede verschil. Dat we in deze vrouw maar heel moeilijk het beeld kunnen zien van de Here. Want dat wordt wel eens gezegd, dat die zoekende herder een beeld is van de Zoon van God en de wachtende Vader God de Vader is, in die derde gelijkenis, en dat die zoekende vrouw dan het beeld is van de Heilige Geest. Maar gemeente, er zijn twee redenen waarom dat niet kan. De eerste reden is dat nergens in de Bijbel de Here rechtstreeks wordt vergeleken met een vrouw. Maar de tweede reden, dat is misschien nog wel belangrijker, dat is een klein verschil met die andere twee gelijkenissen. En dan moeten we nadenken over de oorzaak van de verlorenheid. Als we kijken naar die gelijkenis van het verloren schaap, dan ligt de schuld van dat afdwalen van dat schaap niet bij de herder. Het is de dwaasheid van dat schaap zelf. Dat schaap dat dwaalt weg bij de herder vandaan. En als die verloren zoon tot zichzelf komt, dan zoekt hij de schuld van zijn verlorenheid niet bij zijn vader, maar bij zichzelf. Want hij zegt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Maar bij wie ligt de schuld dat die penning verloren was? Inderdaad, gemeente, de schuld van deze verlorenheid ligt bij deze zoekende vrouw. En dat blijkt, zo zei ik, uit een klein verschil in wat ze zegt als ze die penning weer gevonden heeft. Ze zegt tegen haar vriendinnen en buurvrouwen, wees blij met mij, want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. Dat zegt de herder uit die eerste gelijkenis anders. Die zegt, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Zo spreekt ook de vader van de verloren zoon. Hij was verloren en is gevonden. Maar deze vrouw, die zoekt de schuld bij zichzelf. De penning die ik verloren had. Daar hoor je zelfverwijt in. Ze beschuldigt zichzelf. En daarom kan die vrouw niet het beeld zijn van de Here, niet van God de Heilige Geest. Want het is niet Gods schuld dat wij verloren liggen in het duister van de zonde en in het stof van de dood. Maar dat stelt ons dan wel voor de vraag, wie is die zoekende vrouw dan wel? Van wie is zij dan wel het beeld? En gemeente, dan komt het heel dichtbij. En allereerst dus heel dicht bij farizeeërs en schriftgeleerden en mensen met een farizeeërshart. Want wie wordt er doorgaans in de Bijbel met een vrouw vergeleken? Dat is het volk van Gods verbond. En dat is allereerst Israël. Zegt de Heer het bijvoorbeeld niet in Jeremia 2... dat hij met Israël in ondertrouw is gegaan. En zegt de Heere het niet in Jeremia 3, bekeer u gij afkerige kinderen, want ik heb u getrouwd. Denk ook aan de profeet Hosea, waarin Israël vergeleken wordt met een vrouw die haar echtgenoot bedriegt. En in Jesaja 54 noemt de Heere zijn volk een verlaten vrouw. Kortom, de vrouw als het beeld van het volk van Gods verbond. Die lijn die vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. Ook wanneer na Pinksteren heidenen gevoegd worden bij Gods verbond, dan noemt Paulus in Efeze 5 Christus het hoofd van zijn gemeente, de bruid. En hij vergelijkt dat met een huwelijk. En datzelfde beeld komen we tegen in Openbaring 21. Daar is de gemeente die tot de zaligheid is gebracht, de bruidskerk, de vrouw van het lam. Kortom, gemeente, die zoekende vrouw hier uit de gelijkenis is de gemeente van Gods verbond. Allereerst dus het Joodse volk waarin God zijn woord en zijn belofte gegeven had. Maar vervolgens ook na Pinksteren zijn verbondsgemeente uit Jood en Heiden. Het volk van Gods verbond. En de schat van de gemeente bestaat uit 10 penningen. In vergelijking met de wereld om ons heen niet zoveel. Maar van grote waarde in het oog van de drie enige God. Allemaal zielen met eeuwigheidswaarde. Elke penning, elke ziel van een mens is voor de Heere van de allergrootste waarde. Maar nu zijn er in de gemeente ook verloren penningen. En fariseeën en schriftgeleerden spreken minachtend over die verloren penningen. Deze ontvangt die verloren penningen, die zondaars, en eet met hen. Daar ga je je niet aan verbinden. Die laat je gaan. Die zijn verloren. Die laat je liggen in het duister. Die laat je liggen. Je gaat er zeker niet mee eten. Gemeente, die fariseeën en schriftgeleerden hadden niet het idee dat ze mensen uit het volk van Gods verbond misten. Die fariseeën en schriftgeleerden die doen niet hetzelfde als wat deze vrouw zegt, die ik verloren had. Zolang zij zelf niet verloren zijn, laten ze een ander makkelijk gaan en hebben ze er ook nog een oordeel over. Gemeente, daarover gaat deze gelijkenis. Ten opzichte van de wereld zijn het maar 10 penningen die het volk van Gods verbond in bezit heeft. Zielen voor de eeuwigheid. Maar er is een penning weg. Door onoplettendheid. Door schuld. Door nalatigheid. En gemeente, als we dan de lijn doortrekken, dan kan het vanmiddag hier in de schuilplaats zomaar pijn gaan doen. En om die pijn te gaan verzachten, kunnen we gaan klagen. Klagen over jongeren die niet meer komen. Klagen over de kerkverlating en de secularisatie. Klagen over oppervlakkigheid bij een ander waarin je de oorzaak van het verval ziet. Of er vertrekken mensen uit de gemeente of jongeren die niet meer komen. En je zegt, en dat is nog erger, nou ja, die wilden toch allemaal veranderingen. Mooi dat ze vertrokken zijn, hebben wij rust. Die waren toch al verloren, laat ze maar gaan. Gemeente, moet ik het nog concreter maken? Waarom bent u niet als deze vrouw? Die vrouw is toch het beeld van de gemeente van Gods verbond? Waar is het felle licht dat ontstoken wordt? Waar is die bezem waarmee we alles in het werk zetten om die verloren zielen te zoeken? Waar is de ijver voor jongeren en ouderen die verloren dreigen te gaan, maar die nog wel bij de gemeente horen? Of die bij de gemeente hoorden en zich uitgeschreven hebben? Ja, maar die komt al jaren niet meer. En Ja, toen ik pas eens in de gemeentegids zat te bladeren, toen zag ik die en die. Nou, die kun je er net zo goed uitschrappen. Is dat zo, gemeente? Laten wij een ander zo makkelijk verloren gaan? En dan heeft de Heer Jezus het hier nog niet eens over die velen buiten de kerk. Dat werk is ook van belang. Evangelisatiewerk, zendingswerk, zeker. Maar waar zoekt deze vrouw ook alweer? Niet buiten. In eigen huis. Hoe lang? Nou ja, totdat het donker is natuurlijk. Of na een uur. Nu heb ik wel lang genoeg gezocht. En bovendien 9 penningen, nou ja, dat is ook een mooi bedrag. Nee, gemeente, kijk eens in vers 8. Zij zoekt totdat ze die vindt. Dan stopt ze pas met zoeken. Want het is haar eigen nalatigheid. De schuld ligt bij haar dat die penning verloren dreigt te gaan. Gemeente, jongeren, ouderen, hebben we zo de schuld van kerkverlating en onverschilligheid al eens leren zien als onze eigen schuld? Hebben wij persoonlijk aanleiding gegeven dat anderen de kerk vaarwel zeiden? Hebben we als gemeente een openstaande schuld als het gaat om al die jongeren die nog wel in de ledenlijst staan, maar die er niet meer zijn? En staan wij ondertussen als die farizeeërs alleen maar met ons hoofd te schudden en zeggen we het is toch wat? Gemeente, hoor dan naar de zaligmaker en laat u aansporen. We dienen te zoeken omwille van onze ziel en de ziel van de kinderen van onze gemeente. Zoeken naar iedere weggerolde penning. Zoeken naar iedere ziel die verloren dreigt te gaan. Hier gedoopt in de schuilplaats of elders. Ze behoorden tot de 10 penningen. Ze gingen naar catechisatie. Misschien wel belijdenis gedaan. Ze zaten bij ons in de kerk. Maar misschien door onze eigen nalatigheid of slordigheid of onenigheid of onze wereldgelijkvormigheid zijn ze weg. Ja, dat is schuld bij hen, zeker ook. Maar, en daar gaat het vanmiddag over, dat is ook schuld bij ons. Want nu dreigt verlorenheid. En gemeente, de zaligmaker kijkt ons vanmiddag als het ware met betraande ogen aan. Waarom zoekt u niet zo ijverig? Waarom bent u niet zoals die zoekende vrouw? Waarom zie ik bij u, bij jou nog te veel die farizeeërs gestalte? Hebt u het zich wel eens afgevraagd, ben ik er misschien de oorzaak van dat we een van die kostbare penningen zijn kwijtgeraakt? Is het mijn slordige leven, mijn losse leven of juist mijn wettische leven zonder Christus? Gemeente, dan dienen we ons daarvan te bekeren. En net als die vrouw op zoek te gaan naar die ene penning, die ene ziel die ik verloren heb. En dan nee, niet zomaar met onze eigen gedachten. Nee, dan moeten we een helder licht ontsteken. Het licht van het woord. Want als zo de zielen van verlorenen op ons hart gaan drukken, dan zullen we ook gaan zoeken. Totdat we die verloren penningen gevonden hebben. En als u zich afvraagt, hoe moet ik dat dan doen? En ik kan dat toch niet? Nou, begint u dan maar eens heel eenvoudig om thuis een lijstje te maken vanuit de gemeentegids met name van mensen, jongeren en ouderen, waarvan u weet dat ze nauwelijks meer betrokken zijn. En neemt u er elke dag maar eens 1 mee in uw persoonlijke gebed. Begint daar maar eens mee. En dan aanhouden. En zoeken naar wegen om in gesprek te komen. En dan zult u merken dat achter dat zoeken van de gemeente uiteindelijk toch ook weer het zoeken van de grote herder schuil gaat. En dat daarachter het werk van de geest schuil gaat. Want als er dan een zondaar is die zich bekeert, dan is dat niet omdat u zo ijverig gezocht hebt. Maar dan is dat uiteindelijk het werk van de drie-enige God. En daarom is er ook blijdschap in de hemel. Net zoals er blijdschap was bij deze vrouw. Toen ze daar onder het stof, in het donker, haar verloren penning vond. En wie het maar wil, die vertelt ze het. Vriendinnen, buurvrouwen, wees blij met mij. Want ik heb de penning gevonden die ik verloren had. En gemeente, de blijdschap in de hemel zal nog groter zijn. Ja, er staat hier voor de engelen Gods. Wie is daar voor het aangezicht van de engelen? Gemeente, daar is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Daar is de verhoogde Zoon des mensen die een vriend van tollenaren en zondaren is. Die voor zielen van verlorenen de kruisweg is gegaan. Maar gemeente, zou het hier ook niet blijdschap geven als een verlorene gevonden wordt? Ja, toch? En dan krijgt de drie-enige God al de eer. En dan blijft er alleen maar verwondering over vanwege Gods opzoekende zondaarsliefde. Wie is aan onze God gelijk die armen opricht uit het slijk om dan het licht van de zon der gerechtigheid erop te laten schijnen, opdat ze weer gaan blinken, niet in zichzelf, maar door wat Christus geschonken heeft. Amen.